tenzij dat iemand wederom geboren is, van boven of naar boven, of overnieuw, of opnieuw, of weer. Tenzij dat iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet zien, niet ingaan. Hij zal er geen deel aan hebben. En wat het koninkrijk Gods betreft is één van de termen, één van de uitdrukkingen. En dus wordt het toch al gauw één van de Bijbelse basisbegrippen. Waarmee alle messiaanse zegeningen worden samengevat. Onder die term valt alles wat God beloofd heeft. In zekere zin geldt dat voor nog een paar andere termen. Natuurlijk, wij zijn geneigd om vast te stellen dat als je het woord anders spelt, dat het dan ook wat anders betekent. Maar ik vind dat een tamelijk noodlottige bezigheid. Je kunt nou helemaal dezelfde dingen verwoorden met verschillende woorden. Dat is ook het mooie van de taal eigenlijk. En bovendien het nuttige van de didactiek, waarbij herhaling een van de belangrijkste dingen is. Maar die herhaling hoeft niet te bestaan uit dezelfde letters, dezelfde woorden. Je kunt ook de dingen nog eens een keer zeggen. En als iemand u vraagt, wat zegt u, doet u er verstandig aan om hetzelfde dus nog een keer te zeggen, maar bij voorkeur met andere woorden. Omdat die eerste woorden toch niet verstaan werden, is het verstandig om het te... Het is zo. Nou ja. Doe maar. En het koninkrijk, ja, dat is alles wat de koning brengt. En die koning, ja, dat is de zoon van Adam, de zoon van Noach feitelijk, voor zover dat Bijbels is. Maar dan krijg je de zoon van Abraham. Het is het zaad van Abraham, het is de leeuw uit Juda, uit Genesis 49. Het is het zaad van David uit 2 Samuel 7, om maar eens wat te noemen. Het is, ja, die ene in wie alle beloften Gods, zoveel als ze zijn, ja en amen zijn. En of je dat noemt de zegeningen van het nieuwe verbond, of gewoon de zaligheid, dat kan allemaal. En koninkrijk is ook een van de belangrijkste termen feitelijk, mede omdat het idee van een kroon en koninkrijk en macht natuurlijk op de eerste bladzijde van de Bijbel geïntroduceerd wordt. En via al die geslachtslijnen en via de geschiedenissen van de koningen van Israël in elk geval, worden die dingen vastgelegd en wordt die term gebruikt in het Oude Testament al. Zodat het niet Bijbels is om te zeggen van ja, dat het koninkrijk, dat wordt pas in Matthäus, dat wil zeggen pas in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, pas in het Nieuwe Testament geïntroduceerd. Dat is een misverstand. Waarom het dan toch die indruk wekt, wellicht, is punt 1 uit onnozelheid. Omdat men het Oude Testament nooit goed gelezen heeft. Men heeft de 10 geboden gelezen en daarover gefilosofeerd, gemediteerd en wat het maar was. En dan mis je de algemene gang van zaken toch uit de heilsgeschiedenis, dat is één. En het andere is, ja, Matthäus, dan wel Marcus, Lucas, Johannes, beginnen met vast te stellen dat inmiddels de koning van dat koninkrijk geboren is, waarbij de term koning dus prematuur is, want hij was nog niet tot koning gesteld, maar geboren was hij wel. En dat vind je ook in alles wat vermeld wordt over de geboorte van de Heer Jezus en wat daar omheen hangt. Begint in Matthäus met een geslachtsregister logischerwijze van Abraham via David tot op Christus. En daarna wordt het een en ander bekendgemaakt aan ene Jozef die aangeduid wordt met de titel Jozef, gij zonen Davids. Dat was Jozef van Nazareth dus, waarvan u weet dat hij niet de biologische vader was van Jezus, maar wel de wettige. En wat het erfrecht betreft speelt Jozef van Nazareth dus wel een rol. En wat die zoon, die wettige zoon die hij zou krijgen betreft, God de Heere zou hem de troon van zijn vader David geven, wordt gezegd. En dat is zo zonder meer onder verwijzing naar 2 Samuel 7, waar dat zaad van David werd aangekondigd en waar gezegd werd door de Heer zelf, door God zelf, namelijk ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Waarbij zoonschap van David en zoonschap van God bij elkaar komen en waar het zoonschap van David een functie is, is het zoonschap van God ook een functie. Het is niet de aanduiding van iemands wezen, maar van iemands functie, want in het zoonschap, namelijk in het erfrecht, wordt men nou eenmaal aangesteld. Wij kennen het begrip als zoonstelling. Door de vertalers om voor de hand liggende redenen niet herkend en dus wegvertaald met aanneming tot kinderen. Want ja, als je al een leer hebt van drie eenigheid, van de eeuwige zoon, van eeuwigheid tot eeuwigheid, dan kun je een begrip als aanstelling in zoonschap niet meer plaatsen. Dus dan wordt het aanneming, daarmee wordt het verzwakt. En dan wordt het woord zoon ook nog vertaald door kind, zodat het niemand meer opvalt. Dan wordt het adoptie. In het Engels spreekt men dan ook inderdaad over die adoption. Een spirit of adoption, dat wil zeggen de geest van de aanstelling tot zonen, of nog korter de geest der zoonstelling. Dat zou de letterlijke vertaling zijn. Mocht u vragen waarom het zo niet vertaald is, heb ik u nu het antwoord gegeven. Men komt in de problemen met de bestaande theologie. Dat is moeilijk. Of u dat de vertalers moet kwalijk nemen? Nou, denk het niet. Ik denk het niet. Wat je niet begrijpt, kun je niet vertalen. En je kunt van vertalers ook niet eisen dat ze alles begrijpen. Zo ligt het nou eenmaal. Heb je nooit wat moeten vertalen? Voor school of zo? En als je niet begrijpt wat er staat, ja, hoe moet je het vertalen? En de Statenvertaling vind je soms terug dat men vertaald heeft met het woordenboek in de hand. Wij weten niet wat er staat, maar we vertalen het woord voor woord met het woordenboek in de hand. En dan krijg je van die vreemde zin als ik heb u gesteld voor het verbond der volken of zoiets. Dat soort dingen. Daar begrijpt niemand wat van. Men heeft niet begrepen wat er echt staat. Het probleem ervan is echter dat je daarna niet meer de ruimte hebt krijgt, dat je niet meer de ruimte gegeven wordt om het alsnog te begrijpen en alsnog goed te vertalen. Want er ontstaat dan een traditie, een uitleg, enzovoorts. En dat is met het begrip koninkrijk feitelijk ook. Maar dat koninkrijk waarover gesproken wordt vanaf het Matthäus-evangelie in het Nieuwe Testament, in het Grieks dus, ja, dat is gewoon dat koninkrijk wat van oudsher beloofd werd. En dat is inderdaad niet maar een of ander mystiek rijk. Hoewel, er iets mystiek aan is natuurlijk. Maar het is gewoon toch in elk geval het begrijpelijke koninkrijk van het huis van David. En daarom is Jezus gij zonen Davids. En daarom zal God de Heer hem de troon van zijn vader David geven. En daarom moest hij geboren worden in de stad Davids. In de zin van waar de familie van David oorspronkelijk vandaan komt, wat hun erfdeel was. Sinds de verdeling van het land, dat wil zeggen, dat was in Bethlehem, enzovoorts. Dat is wat het allemaal over gaat. Het is David, de troon. En daar gaat dus ook altijd de discussie vervolgens over. Dat is ook, laat ik het dan anders zeggen, die term zoon van David is dan ook gewoon de titel die de Heer Jezus droeg, een van zijn titels trouwens, maar wel een voor de hand liggende en zeker binnen het Jodendom een voor de hand liggende. En zijn vader droeg die titel, Jozef dus, Jozef, gij zoon Davids. De titel werd notabene door de engel gebruikt in Matthäus 1. Het was de titel, Jozef, gij zoon Davids. Later draagt Jezus die titel in zijn omwandeling op aarde, implicerend, want ik geloof dat zo, implicerend dat vader Jozef inmiddels was overleden. En dus werd Jezus als de oudste zoon, zoon van David, erfgenaam van de titel. voor de Rooms-Katholieken onder u. Voor mij bewijst dat ook dat Jozef niet zonen had, al voordat hij met Maria getrouwd was uit een ander huwelijk, zijn de zogeheten broers van Jezus of iets dergelijks. Want als dat zo was, zou Jezus niet de titel zoon van David gedragen hebben. Dan was hij misschien zaad van David, maar niet zijn eerste in de lijn van het erfrecht. Heb ik die nog? Nou ja, meer ga ik er ook niet over zeggen, want ja, het is toch niet bijbels, dus doe maar. Maar in het Nieuwe Testament vinden we dat koninkrijk, en dat is geen vraag naar of welk koninkrijk dat is, wat dat voor een koninkrijk is. Absoluut niet. En de Bijbel geeft ook geen aanleiding tot het stellen van vragen, wat is dat voor een koninkrijk? Het is niks moeilijks aan, dat staat helemaal niet ter discussie. Dat is dat koninkrijk dat in Jeruzalem zou worden opgericht, maar dat in feite het herstel is van de troon van het koningshuis van David in Jeruzalem, in waar het thuis hoort. Begrijp je me goed? Andere keer vertel ik u wel weer dat die troon of die kroon wat verdwaald geraakt is, om zo te zeggen. Maar dat is nu het punt. Het gaat erom dat hij sinds de Babylonische ballingschap, om zo te zeggen, sinds Zedekia, die troon uit Jeruzalem verdwenen was. Toen was alles weg, heb ik u vanmorgen gezegd, meen ik. En de vraag is, wanneer en hoe zal die troon hersteld worden? En een van de antwoorden is, nou, er komt eerst nog dit Babylonische Rijk, zoals ze tijd hebben, dan komt nog het Medo-Persische Rijk, dan komt nog het Griekse Rijk, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, dan nog de verdeling van dat Rijk in de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden, wat het maar was. En dan krijg je nog dat IJzeren Rijk, en daarna krijg je nog iets van 10 hoornen, en dan nog 1 hoorn ertussen, wat het maar was. Dat was in Daniël. En meer concreet, 70 weken zijn er bestemd over uw volk en over uw heilige stad, enzovoorts. Er wordt de tijd geweten, tot wat? Tot de terugkeer van het Davidische huis, koningshuis, kortom, de terugkeer van het koninkrijk van het huis van David in Jeruzalem. Ja, ik las de inleiding tot een Bijbelse geschiedenis, 2 dagen terug geloof ik, en daar staat er gewoon, ja, de Bijbel gaat over hoe wij moeten leven en over onze individuele zaligheid of wat het maar was en hoe dat maar heet, en dat is het dan. En dat hele idee van een komend koninkrijk hier op aarde, letterlijk in Jeruzalem, is zoek. En in de protestantisme is het ook zoek. Volkomen. In het algemeen. Namelijk, men verwacht de wederkomst van Christus, maar men bedoelt de jongste dag. Ja, dan is er echt weinig te komen meer, hoor. Op de jongste dag gaat alles. Hoezo komen? Hoezo de volkeren oordelen? Dat is niet meer nodig, het is de laatste dag. Het is nu te laat. Zie? Hoezo de volken over onderwerpen en daarover heersen? Op de jongste dag. Heb je zo weinig gelezen in het Oude Testament? Alleen maar 10 geboden. Of zoiets. Want aan veel meer geboden is men toch niet geneigd zich te houden. En zelfs aan die 10 niet. Die was dat ook weer, die zei dat Mozes kwam en die had de goeie. En is dat van de week niet voorbij gekomen hier? Die van Mozes kwam van de berg en die zei, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. En ik heb goed nieuws was, is dat niet voorbij gekomen hier? Ik heb goed nieuws, ik heb het tot 10 weten te beperken. En het slechte nieuws is het 5e gebod, of welke was het? Staat er nog in. Nou ja, zoiets. En dat leest men dan en voor de rest weet men het niet. Hele verhaal gemist over een koninkrijk dat zou komen. Wij verwachten niet de jongste. Ja, die komt wel een keer. Zeker. Met genoegen. Wij verwachten naar zijn, Petrus zegt het en ik ook. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar wij verwachten naar zijn belofte eerst de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wij verwachten dat de Heer zelf met de stem des aartsengels, met de bezuin Gods, zal nederdalen. En dat hij voor die tijd, want er staat er, dat hij namelijk eerst de gelovigen uit deze bedeling zal opwekken. En wij zullen veranderd worden. We zullen samen die Heer tegemoet gaan om met hem inderdaad te verschijnen in heerlijkheid. Daar zien wij naar uit, ter openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Komst op de olijfberg bij Jeruzalem en op die dag wordt Jeruzalem verwoest. Om het daarna te herbouwen. En dan geldt dus, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Want het is de stad waar de stoelen des gerichts staan, de stoelen van het huis van David. Welke psalm was dat ook alweer? Was dat 122? 121? Zoiets. Je vindt het wel terug. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dus dat Jeruzalem dat herbouwd wordt en is na en op grond van de wederkomst van Christus, maar eerst wordt het nog verwoest. En ooit stond de Heer voor alle duidelijkheid en voor sommigen voor onduidelijkheid. Eerst stond de Heer op de Olijfberg, zag Jeruzalem. Hij zou erin gaan en vervolgens gekruist worden. Dat is het korte verhaal. Maar hij zag Jeruzalem en weende over de stad. En hij zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Maar ooit zal hij weer staan op de Olijfberg en de stad zien. En op die dag zal er geen steen op steen gelaten worden. Dat is nog toekomst. En daar zijn wij bij. Zegt de Bijbel. Ja, dat hebben we niet om gevraagd. Maar het is wel zo. Zie? Omdat als de Heer komt, komt hij met geweld. Zeker. De zwaard zal uit zijn mond uitgaan, dan wel een verterend vuur. En door zijn woord, want hij spreekt, zal hij oordeel brengen over een goddeloze wereld. En het is waar al die atheïsten op zitten te wachten, want die roepen altijd, als er dan een God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Nou, hij komt een keer om recht te doen. Hij heeft geen haast. Nee, zijn achtergrond is de eeuwigheid, dus hij heeft geen haast. Maar hij zal het wel zeker doen, maar ik geloof niet dat dat de bedoeling was van al die lui die deze vraag stellen. Hij zal een oordeel brengen over alle goddelozen. Dat koninkrijk. Vandaar dat Johannes de Doper zegt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, want het koninkrijk is in de eerste plaats één koning, niet andersom, het is in de eerste plaats één koning. Het is niet democratisch. Die koning wordt aangesteld, wordt gekroond en dat is het dan. Het koninkrijk is nabijgekomen, want de komende koning is nabij. En er staat het, de bij ligt aan de wortel van de boom. En aan de wortel van alle bomen. En de eerste is die van Israël. Misschien had ik moeten zeggen het Joodse volk. En ook de overige volkeren. In die volgorde zullen de volkeren der aarde geoordeeld worden. En ja, als je dat koninkrijk verwacht, dat is mooi. Maar als je erin wil, als je het beleven wil, als je het zien wil, moet je wel eerst wedergeboren worden. En wedergeboorte houdt in het einde van het oude. Dat is het effect van het kruis van Christus, zo heet dat. Waarschijnlijk omdat het ook wel aardig allitereert, in het Nederlands althans. Dat kruis dat een einde maakt fundamenteel aan de rechten en plichten van de natuurlijke mens. Dat vindt men niet prettig, deze boodschap. Vandaar dat men om het kruis van Christus gesmaad dan wel vervolgd wordt. En vandaar dat Paulus schrijft in, ik meen Galaten hoofdstuk 6, ze proberen jullie, gelovigen, ze proberen jullie onder de wet te brengen, maar dat is alleen, dat doen ze omdat ze vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Dat is Galaten 6, vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, dat wil zeggen in dit geval naar de uitwendige mens, of naar de oude mens, die noodzaken u om besneden te worden, impliciet om onder de wet te leven. En ze doen dat alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Begrijpt u die? De enige uitleg is deze. Het kruis van Christus, om zo te zeggen, maakt een eind aan dat oude leven en aan de natuurlijke mens. Waardoor die vrij is van de wet. Maar daar heeft men groot bezwaar tegen, omdat alle grote denkers der mensheid hebben bedacht dat de mens een wet nodig heeft, omdat hij anders niet weet hoe hij zich door dit leven heen moet worstelen. Wel lukt hoor, maar niet emergo. Maar goed, laat me zitten. Men weet niet hoe men door het leven moet gaan. De wet is zo goed en er zijn boeken over volgeschreven over het nut en de functie van de wet en hoe blij je moet zijn met de wet, zowel in het christendom als in het jodendom trouwens, vreugde der wet. We zijn ook zo blij met de wet, want dan weten we tenminste hoe we leven moeten. Maar niemand doet het. De Bijbel zegt, maar niemand kan het ook. Hoezo ben je er blij mee? Je kunt er blij mee zijn als je leert verstaan dat de wet in de brede betekenis van het woord Torah, namelijk die van truth, onderwijs, waarheid, dat je ziet dat die wet spreekt over nieuwtestamentische waarheid en over de Messias. Dat is de andere kant van de wet, want de wet heeft twee zijden, volgens de Bijbel zelf. Dat is het ongeveer. Maar dat vasthouden aan dat oude, dat is om het kruis te ontgaan, te ontlopen. Daarom schrijft Paulus aan de Corinthiërs, die nogal belang hechten aan dit oude leven, en aan de natuurlijke mens enzovoorts, en de rechten vooral van de natuurlijke mens, en iets minder waarschijnlijk de plichten ook, maar dan die van andere natuurlijke mensen natuurlijk. Daarom schrijft Paulus aan hen, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dan wordt het wel tijd dat hij zich gaat verontschuldigen natuurlijk, want dit kan niet. De Bijbel leert wel wat meer dan Jezus Christus en die gekruist. En dus gaat hij zich verontschuldigen en zegt, nou ja, ik heb wel wat meer te spreken, maar ik spreek de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was en dat soort dingen meer. En die vertel ik als je groot geworden bent. Aan de volmaakten, aan de volwassenen. Voor hen is de vaste spijs. Maar het verhaal begint echt met dat één voor allen gestorven is. Dat was nou niet meer 1 Korinthe, wat was het, 2? Maar het is inmiddels 2 Korinthe 5. Dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Niet een pareltje. Gewoon modderig slijk. Enzovoorts. Een pareltje word je pas als je wedergeboren wordt of bent. In een nieuwe schepping. Dat is het. En ik roep ook in de tent, ik roep het heel vaak, omdat ik het ook zo geleerd heb en omdat ik vind dat het volkomen bijbels is. De blijde boodschap is alleen voor dode mensen. Het is de oproep, sta op. Waarbij de doden, en dat zijn allen, de stem van de Zoon van God zullen horen en zouden leven. En als je niet van plan bent daar afstand van te doen, van dat oude leven, compleet, dan wordt het met dat nieuwe leven niks. Zwart-wit niet, maar ook in grijs tinten niet. Wij gelovigen moeten eerst leren dat dat oude echt voor de Heer niet telt. Dat het alleen gaat om zijn kracht die in ons zal volbracht worden, maar het is alleen in onze zwakheid. Want van nature, naar de oude mens, zijn wij dood. En voor zover wij dat dan toch niet zijn, is het omdat God zijn leven in ons geplant heeft. En dat leven zal geleefd worden, net zolang tot de schaal het aardewerk barst. In gedachten heb ik het ei weer voor me natuurlijk. Er moet dat nieuwe leven uitkomen. Het heeft wel een functie, het is een mooi ei. Je kan het beschilderen, waarom men dat doet bij Pasen weet ik ook niet. Dat moet moet een symbolieke achtergrond hebben, maar ik weet niet welke. Men beschildert die eieren enzovoort. Maar ja, het gaat toch kapot hoor. Wat het ook is. Er moet nieuw leven uitkomen. Je hoopt niet dat het op je ontbijttafel gebeurt met Pasen. Maar zoiets dan toch, hè. Daar dient het voor. En zo is het met ons ook. Dat nieuwe leven, het leven van Christus, zou in ons geleefd worden en openbaar worden. Uiteindelijk, en voor zover dat oude dan toch blijft, zou het veranderd worden in een punt des tijds. In een oogwenk met de laatste bazuin. En dan wordt het oude omgezet in het nieuwe. Maar te denken dat God belang heeft bij het oude als zodanig, wel, dat is al lang niet meer zo. Dat is de prediking van het kruis, dat is het effect van het kruis. Want door dat kruis is, had ik hem nog liggen? Galaten 6, ja, ik had hem nog liggen. Want er staat dan twee versen verder in Galaten 6, vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld gekruist ben. De wereld is voor mij dood of andersom, maar dat is hetzelfde. Want, zoals gezegd, dood is scheiding, dood is verbroken gemeenschap. En of de een dood is voor de ander, ja, dan is de ander dood voor de een. Wij zijn der wereld gestorven, der zonde gestorven en der wet gestorven. En andersom ook, de wereld is voor ons gestorven, de wet is voor ons ook gestorven. Daarom heet het, maar dat is één Bijbelboek verder, dat het handschrift dat tegen ons was niet alleen is uitgewist, maar eventueel aan het kruis genageld is, staat er. De wet der geboden en inzettingen bestaande. We hebben er niks meer mee. En dan komen die mensen ons weer vertellen dat het toch zo nuttig is, die wet, en dat we die alsnog moeten hebben. En ze hebben één tekst waar staat dat nog van de wet titel nog Jota verloren zou gaan of zo. Meent niet dat ik ben gekomen om de wet te ontbinden. En men rukt een tekst uit zijn verband en geeft er bovendien een andere betekenis aan. Het punt is dat hij kwam om de wet te vervullen. Hij heeft de wet niet aan de kant geschoven, hij heeft zich aan de wet gehouden, heeft ook van de wet gebruik gemaakt, heeft in overeenstemming met de wet zijn functie van losser geëist en gepraktiseerd. En daarmee zijn alle mensen gestorven, omdat één voor alle gestorven is. En in overeenstemming met de wet zijn wij dus vrij van de wet. O vreugdevol leven, zong Johannes de Heer, maar dat lied hebben ze later gauw uit zijn bundel verwijderd. En toen hebben wij gauw, toen de gelegenheid daar was, dat lied in onze bundel alsnog gezet. Volgens mij zijn wij de enigen die het ooit nog zingen. Vrij van de wet, o vreugdevol leven. Ja. Ik heb zelfs van Ouweneel begrepen dat we onder de wet moeten leven. En die heeft minstens dezelfde opvoeding gehad als ik. Dicht bij de Bijbel. Maar ja, tragisch vind ik zulke dingen. Het is de invloed van de reformatie tot vandaag, van het Calvinisme, dat zich altijd weer meester maakt van degenen die vrij zijn. Want wij zijn vrij en er komt altijd iemand vertellen dat dat niet kan en dat dat niet mag, want je moet toch ergens bij horen en dan moet je je aansluiten bij een of andere club van vrije mensen. Vreemd genoeg hè, dat je kan lid worden van de vrijmetselaars. Hoe vrij zijn die dan in zo'n besloten gemeenschap met de deur op slot? Of zoiets. Valt in de praktijk mee hoor, maar daar ga ik het niet over hebben. Doet er ook helemaal niet toe. Maar als vrije baptisten, dan ben je lid van de bond van vrije baptistengemeenten. Hoe vrij ben je dan? Enzovoort. En ik was een vrije arbeider ooit, gewoon in de fabriek. Maar dat kon helemaal niet, want ik kreeg een salaris en het was door de bond geregeld. Dus ik moest lid worden van de bond. En u begrijpt wat er gebeurd is. Niks natuurlijk. Zeker niet. Ik wil graag vrij blijven, want wij leven in een vrij land. En daarom moeten wij van alles, omdat wij vooral vrij moeten zijn, enzovoorts. Hoe vrij zijn wij dan? Maar wij worden ingehaald door die mensen zeggen, je moet er rechts bij horen en je hebt toch regels nodig. En wat is dan makkelijker dan de 10 geboden om eens mee te beginnen? Slaat natuurlijk nergens op, want je kunt die mensen die dat willen de wet voorhouden, als je die tenminste kent. En zij praktiseren er niet over om er zich aan te houden, hoor. Dat is veel te duur. Bovendien, we betalen al zoveel belasting, daar kan er niet meer bij. Je denkt toch niet dat wij elk 7e jaar ons land braak laten liggen? Echt niet. We buiten het uit, 7e jaar ook. Dan maar kunstmest erop. Of weet ik veel wat we erop gooien. Dat is wel slecht voor het milieu, naar het schijnt. Maar we zullen het uithollen, enzovoorts. En de Bijbel zegt, nee, dat moet je niet doen. Je moet het 6 jaar bebouwen, 7e jaar braak laten liggen voor het herstel, enzovoorts. Dat is zo'n soort scheppingsorde dan, maar dat gaat men niet doen. En je mag niet rente vragen en niet rente betalen. Er staat de doodstraf op in de Bijbel. Echt? En je moet de Sabbat houden. Dat doet niemand, ze hebben de zondag ervoor in de plaats gesteld. Nee, sommigen niet, we hebben toch een Sabbat, maar ja. Toen maar weer, maar ze moeten ze nodig van alles, enzovoort. En dat moet helemaal niet, wij zijn vrijgemaakt. En wij worden geacht te leren te leven in vrijheid. Niet onder wetten, zo, dan zijn we eraf, die schrijven het ons voor. Maar in de vrijheid waarbij wij zelf de verantwoordelijkheid leren dragen voor onze eigen levens met alle consequenties van dien. Wij mogen onze misstappen maken. En de bedoeling is dat we ervan leren. En het werkt beter dan de voorschriften en regels, zegt de Bijbel. Het is een klassiek thema uit heel de menselijke geschiedenis, menselijke filosofie, wat het dan is. In hoeverre moet de mens gedisciplineerd zijn, in hoeverre mag je zelfs zijn leven bepalen. En hoe wegen we dat af, waar iemand smaak enzovoort. En in het christendom vind je dat ook terug, precies hetzelfde. En de Bijbel leert ons dat al die wetten en regels misschien de mens maken tot een machine, dan wel tot een goed gedresseerd dier en misschien moet ik zeggen een goed gedresseerd mens, maar het laat het hart onbevrucht. En apathisch doen we dingen die we nou eenmaal moeten doen. We zijn nou eenmaal zo opgevoed. De dominee zegt het, of de pastoor, dat wil ik afwezen, wie het was ook alweer. En de schoonfamilie niet te vergeten. En we doen dat gewoon, laat maar zitten. Het kost ook zoveel moeite om daar tegenin te gaan. Dus dat moet je vooral gauw leren, dat je er wel tegenin moet gaan. Je moet je houden aan het onderwijs dat je krijgt. En dat zegt, neem uw kruis op en wandel. En zie maar. Je hebt wat te dragen in elk geval. Hier is je pond, doe de handeling totdat ik kom. Maar wat moeten we er dan mee? Ja, dat wordt er niet bij verteld. Doe maar. Zie maar. Toen zei iemand, ja, maar zal de Heer toch wel leiden dan? Zeg ik, waar staat dat in de Bijbel? Nou, waar staat dat in de Bijbel? Blijf wel erg stil. Ja, nee, dat klopt. Dat is juist. Dat vind je niet. Daarna gaan we discussiëren over wat leiding betekent. En lijden met een korte ei betekent. En dan beginnen we weer met het trekken aan de Bijbel. De Heer stuurt ons gewoon weg. En zegt, hier is het. Ik ben met je, alle dagen tot aan de volle einde. Iedereen, ik leef in je, ik doe mijn werk in je en jij neemt je verantwoordelijkheid op je. Dat is het dan. En als je kracht tekort komt onder omstandigheden, dan geef ik het wel. En dat bepaal ik wel. Maak je geen zorgen daarover. Maar het idee dat hij stap voor stap zegt wat wij doen moeten, absoluut niet, dat deed de wet. Daar word je niet gelukkig van. We zijn vrij. Kijk maar, neem je eigen beslissing maar. Ja, ik vind het vervelend genoeg. Het is moeilijk. Dat moet je leren. Ik heb rekenen er altijd wel weer te moeten kiezen van wat moet ik nou en hoe zo. Dat vind ik een van de moeilijkheden van het leven. Ik heb altijd gezegd, ik was liever in militaire dienst gebleven. Ik was bij de muziek, dus dat scheelt. Maar ja, ik had liever in militaire dienst gebleven. Er wordt alles voor je geregeld. Daar zijn ze zuinig op je. Ja, nee, dat is ook inderdaad zo. Sommige dingen moet je uit de handen kunnen. Ik had liever een tweede man geweest ergens, maar het is nooit gelukt. Ze willen me nergens hebben, dus ja. Geen baas die me hebben wil. Dus vooruit maar weer. Het is erg genoeg, maar je moet nou eenmaal je verantwoordelijkheid een keer op je nemen. Dat is het dan. Zo gaan die dingen. Dat geldt voor ieder van ons. Feitelijk. Maar dat oude leven, dat is een hardnekkig misverstand. Het telt namelijk niet. Dat het een rol speelt en dat het vat als zodanig een functie heeft in relatie tot de inhoud. Ja, dat is zo, maar het vat als zodanig, daar gaat het niet over. Dat is een tijdelijke aangelegenheid en is dienstbaar gemaakt aan de inhoud. Daarom hebben wij nieuwe wijn. Hè? In oude zakken, ja. Ik hoorde mijn vader nog zeggen, er zit nieuwe wijn in deze oude zak, zei hij dan. Wat daarna kwam heb ik gewist, want het is al bulderde voor het lachen. Maar ja, toen maar. Maar nieuwe wijn gaat in nieuwe zakken, dat weet u toch. Hè? En de oude zakken, dat is de wet. En dat nieuwe leven gaat niet in oude zakken. Dat verdraagt elkaar niet. Dat is het. Moet in nieuwe zakken. En ook oude zakken, als ze kapot gaan, dan lap je ze niet op met nieuw materiaal. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk, maar in een nog andere vorm. Het nieuwe verbond is niet een aanvulling op het oude of iets dergelijks. Het komt uitdrukkelijk, volgens Jeremia 31, al in de plaats van het oude. En het Nieuwe Testament legt dat nog uitgebreider uit. Met name deze brief van de Galaten en de zogeheten Hebreeënbrief, uiteraard. Maar nou terug even naar dat koninkrijk. Als je één keer weet dat het de samenvatting is, dat wil de samenvatting in het algemeen van alle beloofde zegeningen, de belofte gods die er zijn, die in Christus ja en amen zijn, dan ga je de context begrijpen van Johannes 3. Je moet wedergeboren om het koninkrijk te kunnen zien, dan wel ingaan om er deel aan te hebben. En als je moet vragen welk koninkrijk, ja, dan moet je toch nog maar weer even overnieuw beginnen te lezen van tevoren. Dat aangekondigde koninkrijk. Er zijn verschillende termen voor. Ik heb u al gezegd, ik ga er ook niet veel tijd aan vuil maken, aan besteden bedoel ik. Maar ik heb u al gezegd, wat ook de uitdrukking is, hoe de uitdrukking ook luidt. Men zou die uitdrukkingen niet verabsoluteren en ook niet beschouwen als een eigen naam in de grammaticale betekenis van de term. Dat wil zeggen, koninkrijk der hemel hoef je van mij niet met hoofdletters te schrijven. Het is gewoon het koninkrijk. Maar mocht u nou vragen welk koninkrijk, dan ja, dan. En niet hoe heet het koninkrijk? Gewoon welk koninkrijk? Nou, dat uit de hemelen. Neder zal, van boven dus. Van de hemelen zal nederdalen naar de aarde. Implicerend dat koninkrijk is het koninkrijk Gods. Ik schrijf God met een hoofdletter, dus het wordt toch een hoofdletter. Maar het koninkrijk Gods, omdat God de originator, de auteur is van dat koninkrijk. Hij heeft het bepaald en hij stelt ook zijn koning aan over Sion, de berg zijner heiligheid, bedankt op Psalm 2 bijvoorbeeld. Daarom heet het koninkrijk Gods. Maar het is heus hetzelfde koninkrijk. Maakt geen verschil. Geen enkel verschil. Als u mij vraagt, begrijp je me goed? De termen komen voor in een context en die context is soms verschillend. Maar een koninkrijk is een koninkrijk. En ik heb u gezegd, we krijgen nog een stelletje andere uitdrukkingen, waarvan er niet één meer dan 3 keer voorkomt. Dus waarom zou ik ze nu opzommen? Wie hard loopt, krijgt mijn lijstje, zeg ik wel eens. Maar het is in principe 100 keer, 31 keer Koninkrijk der Hemelen, Engel, 69 keer Koninkrijk Gods. En ik heb het niet bij de hand, maar in sommige schriftplaatsen in Matthäus heet het Koninkrijk der Hemelen. Maar als je dezelfde schriftplaats tegenkomt in Marcus, met dezelfde woorden vervolgens, dan heet het daar ineens Koninkrijk Gods. Of in Lucas. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de term Koninkrijk der Hemelen is in hoge mate kenmerkend voor het Matthäus-evangelie. Maar daar moet ik dan ook weer op afdingen. Want inderdaad, de term Koninkrijk der Hemelen komt alleen maar, en dat is 31 keer in Matthäus, voor, nergens anders. Het is een specifieke term van Matthäus. Maar Matthäus noemt dat koninkrijk ook 5 keer het koninkrijk van de Vader. En hij noemt het ook 5 keer het koninkrijk Gods. Toch? Maar u begrijpt, het gaat nog steeds over hetzelfde. God is die Vader en hij woont in de hemel. En dus is het de koninkrijk Gods, het koninkrijk van de Vader, het koninkrijk der hemelen. En dan heet het ook nog 2 keer koninkrijk van de Zoon des Mensen. In Matthäus heb ik het over alleen maar, hè? 2 keer. En dan ook nog 1 keer koninkrijk van Christus. 1 keer. Maar er blijft gewoon hetzelfde koninkrijk. In Marcus heet het het koninkrijk Gods. En 1 keer het koninkrijk van onze vader David. In de naam des Heren ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Enzovoorts. In Lucas vind je 32 keer koninkrijk Gods. En koninkrijk van de Vader in de hemelen 2 keer. En koninkrijk van de Vader en de Zoon 1 keer. En koninkrijk van Christus 2 keer. En in het Johannes-evangelie vind je dat koninkrijk maar 2 keer genoemd. Nee, 3 keer. Nou, bij elkaar 5 keer trouwens. Maar het is Johannes 3 waar we waren. Johannes 3 vers 3 en Johannes 3 vers 5. En daarna lees je over mijn koninkrijk. Dat is in Johannes 18. En nu even verder, want dit zijn de evangeliën. Want daarna komen we terecht in handelingen en in de brieven. En dan ontstaat er, althans onder de ultradispensationalisten, de discussie. Want die zijn in het algemeen, die zijn in het algemeen onder elkaar ook niet eens, maar in het algemeen zeggen zij dat ja, als het 1 keer over de gemeente gaat, gaat het niet over het koninkrijk. Want de gemeente is niet het koninkrijk en het koninkrijk is niet de gemeente. Ik denk dat dat te eenvoudig is nog voor de Alpha-cursus. Dus laten we die dan maar weer weglaten. Het is te kort door de bocht. Want het zou betekenen dat aangezien het hele rest van de Bijbel, het Nieuwe Testament, toch over het koninkrijk gaat, omdat het woord er gebruikt wordt, dat het dan dus nergens over de gemeente gaat. Het heeft nogal vergaande consequenties, die men soms ook trekt, maar ik zal u daar niet mee lastig vallen. Ik moet u per slot niet vertellen hoe het niet is, maar hoe het wel is. Namelijk, in Handelingen vinden wij 7 maal melding van het koninkrijk Gods. En 1 keer het koninkrijk van Christus in verband met Israël. Dus nog steeds het koninkrijk Gods. En dat is zelfs 2 keer in Handelingen 28, hetgeen in onze Bijbels het laatste hoofdstuk van Handelingen is. Hoorde u dat ik nou zei dat er buiten de Bijbel nog een later hoofdstuk van Handelingen, hoorde u dat ook? Oh. Nou, dat ligt hier in het boek, kun je gratis meenemen. 1 velletje, het Sonnini-manuscript. Maar het is niet de Bijbel. Maar als u wil weten wat het is, moet u even gaan kijken. Want iedereen weet dat Handelingen niet af is. Dat de boek Handelingen een open eind heeft. Een soort cliffhanger dus eigenlijk. Hè? Maar hoe gaat het dan verder met Paulus? Enzovoorts. Nou ja, er bestaat een manuscript waarin verder gesproken wordt over de Paulus zijn reizen. En dat manuscript sluit perfect aan bij Handelingen. Ik zei niet dat het erbij hoort, maar ik denk wel dat het een geschrift is uit de oudheid, dat de connectie brengt tussen de kerkgeschiedenis als zodanig enerzijds en de Bijbelse geschiedenis anderzijds. Ik had het andersom moeten zeggen natuurlijk, legt de verbinding tussen Handelingen en hoe het verder gaat. Maar goed, dat zeg ik u allemaal gratis erbij. Heeft met het onderwerp niet zoveel te doen, maar wel degelijk in Handelingen 28 is het nog steeds het koninkrijk van Christus. Maar goed, dan heb je in Romeinen in hoofdstuk 14 eenmaal het koninkrijk Gods. Dat is in Romeinen 14, nog steeds koninkrijk dus. Koninkrijk Gods. In 1 Korinthe zelfs 4 keer het koninkrijk Gods. En dat tot in hoofdstuk 15 aan toe, van 1 Korinthe. Dan krijg je na Korinthe, krijg je Galaten, dat is Galaten 5 vers 21, het koninkrijk Gods. In Efeze 5, Efeze, dat wordt geacht een van de late brieven van Paulus geweest te zijn. Efeze 5 vers 5. Het koninkrijk van Christus en van God. Dat is er ook maar één uiteraard, dus ook niet twee koninkrijken, is er maar één. Koninkrijk van Christus en van God. Ja. Efeze. Colossense zelfs 2 keer. Namelijk 1 keer koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En in hoofdstuk 4 van Colossense het koninkrijk Gods. Nog steeds koninkrijk. Thessalonicense. In 1 Thessalonicense 2 vers 12, koninkrijk van God. En 2 Thessalonicense 1 vers 5, koninkrijk Gods. Steeds koninkrijk. In Hebreeën, maar 1 keer, ligt voor de hand. Het gaat over de hoge priester en koning. Maar koninkrijk staat er niet. Hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek. De strekking van de brief is, ook als ik het subtiel mag zeggen, dat wij Christus niet kennen als de koning. Hij is het wel, maar wij kennen hem niet zozeer als de koning, maar als de hoge priester. In de eerste plaats. Nee, wij zien Jezus met eer gekroond. Ver boven alle engelen, gaat heel hoofdstuk 1 en een groot deel van hoofdstuk 2 over. Minstens, het daarna nog vele malen herhaald. Maar het blijft gewoon de hoge priester. Maar niet de minst staat het dat wij in Christus een onbeweeglijk koninkrijk zouden ontvangen. En ik blijf herhalen, er is heus maar één koninkrijk hoor. Ja. Dan hebben we nog 2 Petrus. Waar gesproken wordt in 2 Petrus 1 vers 11 over het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Steeds dat koninkrijk. En daarna natuurlijk Openbaring 1 vers 9, het koninkrijk van Jezus Christus. En Openbaring 12 vers 10, het koninkrijk Gods en van Christus. En zoals ze zegt, koninkrijk der hemelen, ja, dat is alleen in Matteüs. Maar koninkrijk God is ook Matteüs en Marcus en Lucas en wat het maar was. Dat blijft zo, dat is de meest veruit meest gebruikte term met 69 keer. Niet verschillende koninkrijken dus, maar één koninkrijk. Dat er het een en ander toch te onderscheiden valt binnen dat koninkrijk. Ja, dat is zo, maar dat is steeds de discussie. Dat is die van, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, maar het is 2000 jaar geleden. Waar is het dan? Waar is het geleven? Of, als je die vinden kan, dan gaan we eerst vragen, hoe ziet het eruit? En dan bedenken hoe we eruit moeten zien en dan zorgen we dat we het daarna zomaar terugvinden. Heb je dat nog? Dan zeggen we, nee, het koninkrijk is in onze hart en daar vinden we het dan terug, hè. Of het koninkrijk is in Rome en daar vinden we het dan terug. Niet dat de Bijbel dat zo zegt, maar dat bedenk je dan en dan ga je het daar terugvinden, enzovoorts. En anderen zeggen, het koninkrijk is in Münster en daar vind je het terug. Maar dan maak je je met je Jantje Verleiden vanaf natuurlijk. Maar die had ik al genoemd. Doe maar. En het koninkrijk staat ter discussie, maar toch, hij is makkelijk genoeg. Geen enkel probleem over te bestaan. En ik aarzel wat onder de, ja, ik zie u zitten en denk, ja, die mensen weten dat allemaal. Maar ja, het is een van de meest belangrijke Bijbelse basisbegrippen. En ik zei, de hele heilsgeschiedenis, het hele heilswerk kan gebracht worden onder de noemer basileologie. Populair gezegd de leer van het koninkrijk. Dat is dat koninkrijk dat in ieder geval, even met grote stappen, 4000 jaar lang wordt aangekondigd. Via Adam en zijn erfgenamen, en voor dat doel hebben we die lijst, die stamreeks, van Adam tot Christus, enzovoort. En daarna wordt het ingewikkeld, omdat het Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas, en in zekere zin Johannes, opent met, het is de koning, Jezus van Nazareth, hij wordt geboren, het is de van God bestemde, God zal hem de troon van zijn vader David geven, het is Jeruzalem, waar is de geboren koning der Joden, en zelfs uit het buitenland komt men eer bewijzen aan de geboren koning der Joden, maar men kan hem niet vinden, enzovoort. En dan zoek je in Bethlehem, maar dat blijkt ook alweer niet te zijn, en, maar waar is hij dan, en dan in plaats van in Judea is hij in Gallië, en de... Die kent u toch? De Galliërs, onder de... Ja, daar is hij dan. Ga ik ook niet meer over zeggen vandaag. Maar men moet hem zoeken, enzovoorts. En dan staat er ook, ze willen hem koning maken. En dan staat er, weggaande verborg hij zich van hen. En als ik het dan heel kort zeg, dan moet ik u zeggen, en zo is het tot vandaag nog steeds. Hij verbergt zich nog steeds. En zo heet dat. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Het is een onderwerp in zichzelf. Ik heb ooit lang geleden, dat moet in 1984 of zo geweest zijn, of 85, heb ik ooit 30 avonden, meen ik me te herinneren, 30 avonden van pak een beetje anderhalf uur gesproken over dit onderwerp, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Hoe dat van oudsher in de Bijbel werd aangekondigd en hoe het in het Nieuwe Testament genoemd wordt en hoe het via de Nieuwe Testamentische geschiedenis ook wordt toegepast tot in onze dagen. Met andere woorden, het wordt in het Oude Testament wel degelijk aangekondigd. Dat is ook het grote probleem van het bestuderen van het Oude Testament. Er staan dingen in die er niet in staan. En toch staan ze erin. Ja, dat wil zeggen, er staat nogal wat in het Oude Testament waarvan de strekking niet duidelijk is. En er staan ook dingen in het Oude Testament niet, opvallend niet. Dat wil zeggen, en ik gebruik maar even de woorden van Petrus, als ik ze gauw voor me heb. Dat is in 1 Petrus 1. Oh ja, dat is die moeilijke zin. Nou ja. Waar staat in... Excuus, maar het is 1 Petrus 1 vers 11. Daar staat in 1 Petrus 1 vers 10 over de zaligheid, onze zaligheid. Uit vers 9. Over onze zaligheid staat, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. De profeten hebben onze zaligheid onderzocht. Want de profeten hebben geprofeteerd van de genade aan u, in de praktijk aan ons dus. Daar hebben ze van geprofiteerd. Zodanig kennelijk dat de profeten zelf hun eigen geschriften, hun eigen profetieën niet begrepen hebben. En voor dat doel dus hun eigen profetieën hebben onderzocht. Soms denk ik dat dit ook van die zinnen zijn die de vertalers niet helemaal begrepen hebben. En daarom zijn het ook wat gammele constructies. Maar toch, het is te volgen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u. Wat deden ze dan? Nou, onderzoekende op, ik lees liever over, want het is hetzelfde, maar dat heb ik u enige dagen geleden gezegd. Onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, duidde en tevoren getuigde van Christus. Heb u gezien wat ik nou deed? Ik heb de term van Christus verschoven naar later in de zin. Voor alle duidelijkheid. Ik geloof niet dat het echt verandert, maar het is wel makkelijker te lezen. Onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, duidde en getuigde tevoren van Christus. Want de geest die in hen was, in de profeten, getuigde en duidde van of over Christus. Maar die geest deed dat in twee aspecten. De geest, de profetieën dus in de praktijk, duiden of spraken of getuigden enerzijds over het lijden dat op Christus komen zou. Dat is de rest van de zin. En anderzijds profeteerden zij over de heerlijkheid daarna. De zinnen staan hier wat korter. Het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Maar let op dat het niet gaat over de geest betuigde, of de geest getuigde over het lijden over Christus en over de heerlijkheid daarna. Dat is geen punt. Er staat er ook niet. Er staat de geest duidde op een of andere tijd, onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest getuigde. Welke tijd? Nou, dat is makkelijk. De tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar je kan nog net in het Oude, je kan in het Oude Testament lezen over het lijden dat op Christus komen zou. Het wordt weliswaar systematisch weggeredeneerd door de Joden. Die passen het op zichzelf toe namelijk en niet op Christus. Toch? En in het christendom gebeurt dat ook, dat men het wegredeneert, behalve dan enkele schriftplaatsen die we niet weg kunnen redeneren, omdat de Bijbel zelf het commentaar opgeeft vanuit het Nieuwe Testament, waaronder Jesaja 53. Want Filippus zegt aan de kamerling dat die woorden uit Jesaja 53 gaan over Jezus. Dat weet u toch, hè? Nou ja, goed, dus die kun je niet wegredeneren. Maar de Joden redeneren het wel weg, gezegd, gaat ook over ons. Maar die kennen of willen het Nieuwe Testament niet kennen, zo is het eigenlijk. Maar er is veel meer wat daarover gaat en weer noem ik dan dus de psalmen, in elk geval. Psalm 22, ja, psalm 23 ook natuurlijk. Jona 2 is ook een leuke in dat verband. Maar, doe maar. Maar vele van die psalmen. Over het lijden over Christus. Maar we hebben natuurlijk ook heel wat profetieën over de heerlijkheid van Christus. En aangezien de heerlijkheid van de Messias eeuwig zou zijn, onwankelbaar, en de stoel van zijn koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid, hoef je niet meer te zoeken naar de juiste volgorde. Aangezien de heerlijkheid definitief is en zijn koninkrijk geen einde zou nemen en al dat soort zaken meer, betekent het dus logischerwijze dat het lijden daaraan vooraf gaat. En omdat dat zo mooi past op de Heer Jezus, ik bedoel op Jezus van Nazareth, hebben de Joden dus het alsnog weggeredeneerd. En omdat de christenen het kruis niet willen, omdat dat betekent dat God de oude mens weggedaan heeft en veroordeeld heeft en daarmee trouwens ook bevrijd heeft van de wet, is men ook geneigd dat weg te redeneren. Maar het is er wel, het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna. Maar dat is het punt niet. Het probleem van de profeten was, volgens dit vers, dat ze hun eigen profetie onderzochten met betrekking tot hoe komt die Messias dan van lijden tot heerlijkheid? Waar zit die opgaande weg? Hoe wordt hij daaruit verlost? En wat gebeurt er in die tussentijd? Want er is ook nog een tijd tussen. En, maar het is nou mijn onderwerp niet, maar anders zou ik nu meteen zeggen. Nou ja, er zit een tijd tussen. Er zit een tijd namelijk tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Er zit een tijd tussen. En men leest in Jesaja 11, overigens zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy en een scheut dat ze wortels aan vrucht dragen, enzovoorts. En dan blijft dat een poosje hangen. En dan ineens, dan eerst gebeurt er niks, dat staat er ook. En dan ineens is het een koninkrijk en zal hij oordelen enzovoort. Maar hoe komt hij daar? Zie? En als je het in het Oude Testament echt vinden wil, Nicodemus, Paulus natuurlijk, Saulus natuurlijk ook, maar we waren bij Nicodemus. Ja, dan zou je toch bijvoorbeeld echt Psalm 22 moeten lezen. En nog zowat van die psalmen. Met dat gebed, verlos mij uit des leven muil. Verlos mij van het geweld des honds. Verlos mij van de macht van de eenhoornen. Dat zijn dus de wilde stieren. Want dat is het. De oerossen en wat het maar was. Maar dat is voor iedereen die een beetje nadenkt en een beetje begrijp van literatuur, van mooi taalgebruik, ik wil nog niet eens zeggen dichterlijk, want het is gewoon proza, maar voor iedereen is duidelijk dat dat een gebed is om opstanding, verlossing uit de dood. En datzelfde geldt ook voor die psalmen waar gesproken wordt over de poort der rechtvaardigen die open gedaan wordt, omdat de psalmist daardoor zou ingaan, dan wel uitgaan. Het is maar vanaf welke kant je bekijkt. Het is psalm 118, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, enzovoorts. Kortom, wat daartussen ligt, is dood en opstanding. Dat is de korte verklaring. Dat is de opstanding ten derde dagen. Dat is de korte verklaring. Er is ook een langere verklaring. Dat is het, nog steeds opstanding ten derde dagen, maar dan duurt een dag 1000 jaar. En dan na 2000 jaar zal hij als de opgewekte alsnog verschijnen. En dan zegt hij, dat is toch geen opstanding? Dan zeg ik, jawel, dat is het wel. Want dood is scheiding. En wat de wereld betreft, de Heer heeft zich uit de wereld teruggetrokken en heeft daar op geen manier enige communicatie mee. Echt niet. En zelfs als die kamerling uit Moreland het woord moet horen enzovoort, dan stuurt de heer Filippus. En die kamerling krijgt niet een bright moment of een inval van de Heilige Geest of bezoek van een engel in zijn rijtuigie. Nee, niet in Vinkerveen, maar nou ja, in ieder geval, nee, niets van dat alles. De heer stuurt dan, ja, het is wat overmacht, maar de heer zet Filippus daar neer, alsof het een schaakspel is. Filippus, nou, die wist ook niet hoe die daar kwam, maar die werd daar neergezet. En zie je anders alleen maar in films. Maar via het personeel gebeurt dat. En dan wordt er verteld hoe dat zit, enzovoorts. Want de Heer communiceert niet met de wereld. En als Cornelius wat weten moet, dan stuurt de Heer Petrus. Dat is moeilijk genoeg, was erg erg lastig. De Heer had toch veel makkelijker gewoon even een engel in het huis van Cornelius kunnen zetten. Dag Nelis, hier ben ik. En zo, ik stel me dat er zo voor, weet je wel. Nee, het was ingewikkeld. Dat moest met dromen. Er moest een grote drempel genomen worden van twee kanten. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Los van de symboliek die erachter steekt. Maar er is geen rechtstreekse communicatie. Die gebruikt zijn personeel. Daar communiceert hij mee en hij zegt tegen Petrus, je moet daar naartoe. Wat is het dan feitelijk? Nou, zo ongeveer gaat dat. Want de Heer heeft zich uit de wereld teruggetrokken. De wereld, de mensheid is voor hem dood. Dat weet iedereen en daar krijgt de Heer klachten over. Van waarom doet u niks? En we roepen uw naam aan en we houden een gebedsmarathon en een gebedsmars en een gebedsfietstocht en een gebedsschulwedstrijden. Oh, dit nog niet, hè? Of wel? Heb ik iets gemist? Nou ja, in ieder geval, wij bidden. En dan zegt de Heer, ja, dat deden jullie toen naar Baal ook en die hoorden ook niet. Lees mijn woord maar. Daar staat in, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. En ik zal hen niet horen, ook niet als zij wegens het kwaad dat over hen komt tot mij zullen roepen. En als Jeremia opdracht krijgt van zijn landgenoten, zijn volksgenoten, zijn stamgenoten om te bidden tot de Heere, dan zegt de Heer, voordat Jeremia eraan begint, zegt de Heer tot Jeremia, denk erom dat je dat niet doet. Je wilt niet hebben, ik zal u niet horen. Bid niet tot, voor dit volk ten goede. En als je toch voor ze bidden wil, zeg maar tegen het volk dat er gebeden zal worden voor het land waarin de Heer hen gevankelijk heeft weggevoerd. Voor Babel dus. Want als die stad vrede heeft, zult gij daar vrede hebben. De Heer heeft er niks mee. En dit is de situatie van vandaag. Waar was God? Die is toch alom tegenwoordig? In Auschwitz? Om maar eens wat te noemen. Ik vind het altijd een beetje flauw om dat te noemen. Want zo meer om te noemen. Hè? Waar was God toen in Nederland de pest uitbrak? Waar was God toen de regenten radeloos en het volk redeloos en wat was het ook alweer? En het land reddeloos was of zoiets. Zoiets was het toch? 1672. Ja, waar was God? In Nederland toch? Of aan de kant van Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen? Wat het maar was. En het antwoord is, God had er niks mee van doen. Dat kun je nou wel denken, maar dat is niet zo. God houdt zich bezig met de zijnen. Individueel, en die maken deel uit, primair in de eerste instantie van zijn lichaam. Dat uitwerking heeft naar buiten in de maatschappij, dat weet ik wel, maar dat komt pas in laatste instantie, dat is één. En het andere was, het heeft een uitwerking naar buiten, dus een spin-off heet het tegenwoordig, maar dat is niet het doel. En het is niet het doel dat het christendom de wereld verbetert of de maatschappij verbetert of iets dergelijks. Het mag wel. Het zou ook gebeuren, het is zelfs aangekondigd dat dat zo gebeuren zou, maar het is niet het doel. Daar gaat het maar om. De Heer verbergt zich, want die zegt makkelijk, u weet toch hoe het met David was? David was van God tot koning gezalfd en David dacht, nou dan komt het wel goed, maar dan ga ik verder niks te doen hebben, dan ga ik toch maar weer naar mijn schapen. Of naar mijn harp, weet ik het. Maar in ieder geval terug naar de schapen. Totdat pa hem riep, Isaïe weet u wel. En die zegt, hier heb je de boodschappen van de SRV. En breng die iets met kaas geloof ik en zo. En breng ze maar, want het doet er nou niet zoveel toe. Ja, het staat wel in de Bijbel, het heeft ook een betekenis. Maar goed, maar hij werd gestuurd naar zijn broers, zijn oudere broers. Waarvan we de eerste drie bij name kennen, de rest ook al niet meer. En dan moest hij naar hun welstand vragen. Hij moest dus vragen, hoe gaat het met jullie? En hier is de kaas, of zoiets. Toch? Nou, zoiets. En dan is hij daar en dan komt hij die reus tegen. Zoals het lied het zegt natuurlijk. Het was Fons Jansen, dat lied. Schiet me nou ineens te binnen. over David zag een reusje staan enzovoort. Maar toen maar. En toen dacht David, vraag even vroeger zo, zei, doet nou niemand daar wat aan? Aan die figuur? Hij zag eruit als een slang, wist je dat? Ze hebben mij verteld, slang is nagash. Nagash betekent dat hij glanst. En Goliath betekent glans. Het is trouwens ons woord glans. Het is iets moeilijker om het uit te leggen, maar Goliath is inderdaad Goliath. Glansnamen, GLS, met een N ertussen, maar die gaat er altijd tussen. Glans, de glanzende. Is er nou niemand die hem een kopje kleiner maakt, om zo te zeggen? Ik zei iets dubbelzinnigs, maar ik denk niet dat u die begrepen hebt. Dat was ook eigenlijk niet de bedoeling. Maar heb je nog wat om over na te praten? Haalt nou niemand die kop eraf, enzovoorts. En David, niemand doet dat, dus gaat David dat doen. Dat is, met alle respect voor David, maar hij kon het zich permitteren. Dit is naar het verstand en op grond van geloof. God had gezegd dat hij hem koning zou maken. Hij was van Gods wegen tot koning gezalfd, dus er kon hem niks gebeuren. Nou ja, als je 10 vingers nodig hebt voor het snarenspel en je mist er daarna een paar, dan is dat natuurlijk heel lastig. Maar met 3 kun je altijd nog trompet spelen, dat weet u. Gitaar trouwens ook, want een van de beroemdste gitaristen ter wereld gebruikte maar 3 vingers. Django Reinhardt. Nou ja, doe maar. Maar hij was zijn leven wel zeker. De Heer had hem wat beloofd. Toch? Dus hij ging die reus tegemoet, maakte hem een kopje kleiner, ook inderdaad letterlijk. Nou, kopje is een understatement. Maar toen maar weer. Hij kon het zich permitteren. Dat was beloofd, het koninkrijk zou komen op een of andere wijze. En daarna haalde hij de dolste streken uit door de grot in te gaan waar Saul net zijn behoefte deed en zo. Ja, het staat er in de Bijbel ook met een eufemistische uitdrukking, maar dit is toch ook een eufemistische uitdrukking. Nou goed, en dan een stuk van zijn mantel afsnijden en dat soort dingen meer. Dat is qua jongenswerk, denken wij. Maar ook wel erg riskant, denken wij. Maar David dacht daar anders over, hem kon niks gebeuren. Hij zou koning worden. Heb u dat nog? Dat liep allemaal. En al die dingen zijn inderdaad de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Er kan niks meer fout gaan. De koning is gezalfd. Ik heb mijn koning gezalfd. En van de Heere staat, de Heere zal die heidenen bespotten in Psalm 2. Want ik heb toch mijn koning al gezalfd. Er kan niks meer gebeuren. Er niks meer fout. En wij denken dat er van alles misgaat in deze wereld. Maar het gaat niet mis. Echt niet. We hebben de zalige hoop op de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. En zo verder. En in die dagen leven wij. Waar is dat koninkrijk? Nou, het is buiten de legerplaats, zoals David. Die is naar buiten gegaan, omdat Saul hem naar het leven stond. En zolang Saul de macht had over Israël, was er geen plaats voor David. Daar zorgde Saul wel voor. En de symboliek van Saul is me helemaal kwijtgeraakt. Nou, niet helemaal, maar wel grotendeels. Maar Saul is gewoon de uitbeelding van de wet. De eisende wet, dat is wat Saul betekent. Niet de verlangde, de gevraagde, maar de vrager. Degene die eist, dat is wat de wet doet. Dat is Saul. Net als Saulus van Tarse, precies hetzelfde, vertegenwoordigt de wet. Maar daar waar de wet heerst, is geen plaats voor David. Waar men vasthoudt aan het oude verbond, is geen plaats voor het nieuwe verbond. Geschiedenis herhaalt zich in het leven van David als hij weer verdreven wordt, maar nu door Absalom. Door Absalom, maar Absalom was ook zo'n aardige man. Hij zag er bovendien goed uit, was gewild bij het volk, was een geliefde man, enzovoort. En hij wierp zich op tot koning. En hij wierp zich op om de dingen te doen waarvan hij dan beweerde dat David het niet deed, of waar David laks in was. Maar hij was de wet. Er is op die man verder niks aan te merken, maar er was voor hem geen plaats, het was David. En zo was het met Saul, een gewild man, van God verkozen, door het volk verkozen, een kop groter dan het volk, hetgeen voor een koning toch wel redelijk gewenst is, heb ik begrepen, enzovoorts. Maar ja, het is de wet, en het begint goed, en het eindigt slecht, dat is de wet van Murphy. Alles wat goed begint, eindigt slechter, eindigt op een fiasco. En dat is Saul. Tragische levensloop, maar dat is wat de wet is. Maar hij leeft nog en hij wordt in leven gehouden, terwijl David al tot koning gezalfd is. Als Saul echt een verstandig man geweest was, als je ethiek gaat bedrijven, als Saul echt een verstandig man geweest was, had hij meteen na de overwinning van David op Goliath kunnen zeggen en moeten zeggen, David, hier is de troon. Eerst de kroon, de kampioen van het volk, enzovoort. Het is wat het volk nodig heeft. Maar ja, wij bedrijven geen ethiek. Wij gaan de persoon van Saul voorbij en stellen vast dat de wet nou eenmaal zo is. Die verdedigt zijn positie met hand en tand. En het Jodendom, heel het Jodendom tot vandaag, is precies hetzelfde. Dat is wat het is. Men houdt vast aan de wet en daarom komt het koninkrijk niet op aarde. Want het punt is, God heeft het koninkrijk beloofd aan Juda. Dat wil zeggen ook vastgelegd zwart op wit. En de koning heet de leeuw uit de stam van Juda in Openbaring, maar het is uit Genesis 49. En onderweg wordt nog aan Daniël verteld, nadat het koningschap uit Jeruzalem verdwenen is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Verbonden overigens aan Jeruzalem, de stad. Dat gaat primair, in elk geval, in eerste plaats over het Joodse volk. En de ontwikkeling, de openbaring, de vestiging, de implementatie van dat koninkrijk Gods, dan wel der hemelen, dan wel van de Messias, dan wel van het huis van David. Ja, dat begint natuurlijk bij de koning en daarna bij zijn eigen volk, zijn eigen stam, het Joodse volk. Maar vooralsnog willen die niet. En daarom wordt het evangelie, werd en wordt het evangelie gepredikt, eerst de Jood en ook de Griek. Want het Joodse volk staat vooraan in die hiërarchie waar het betreft het koningschap. Niet waar het betreft de zaligheid of eerst geboorterecht, hoor. Daar staat Efraïm vooraan, Jozef. Maar Juda staat vooraan met betrekking tot het koningschap. En tot vandaag is dat niet wat geworden en wacht het een en ander op de bekering van het Joodse volk. En dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Het gebeurt wel door de prediking van het evangelie. Want hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben enzovoorts. Hè? Uit Romeinen 10 bijvoorbeeld. Maar het gebeurt niet zonder slag of stoot. Het gebeurt namelijk ook met geweld aan de andere kant. En dat geldt vervolgens voor alle volkeren. Maar het begint bij het Joodse volk en daar is het wachten op. En van de gelegenheid wordt van twee dingen gebruik gemaakt. Het een is, God verzamelt zich voordat het zover is, een volk voor zijn naam om deel te hebben aan de openbaring van zijn koninkrijk. En voordat Israël in Canaan aankwam, selecteerde Mozes een raad van oudsten om deel te hebben aan de geest van Mozes, zo heet het in de Bijbel. Geest van Mozes die ook op die 70 oudste was enzovoort. Dat is een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat is wat God doet. En het andere deel van het verhaal is dit. En dit is een heel belangrijk Bijbels gegeven. De hele heilsgeschiedenis, het hele heilsplan, plan der bedelingen, plan van het koninkrijk, hoe het maar heten mag, gaat allemaal over wie God is en wat hij doet. Het gaat over de hoedanigheden van een onzienlijke God, wiens hoedanigheden door een zondige wereld, zondige mensheid, in twijfel worden getrokken. En God demonstreert zijn hoedanigheden in de loop van de geschiedenis. Hij heeft wat te bewijzen. En dat doet hij ook. En een van de dingen die hij onderweg bewijst is: God is liefde. Dat is de meest populaire variant, dus ik begin er maar even mee. Ik dacht dat de meest populaire zou moeten zijn: God is rechtvaardig. Er was toch de vraag, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? God is rechtvaardig. En God bewijst zijn rechtvaardigheid en betoont zijn rechtvaardigheid, al was het maar op Golgotha. Dat zegt Romeinen 3 namelijk, dat dat zo is. God bevestigt zijn rechtvaardigheid. Hij bewijst dat ook via de wet in het algemeen. Hij demonstreert bovendien dat de mens onrechtvaardig is. En daarmee demonstreert hij zijn eigen rechtvaardigheid. Dat staat allemaal in Romeinen 3. Dat is de aard van dat hoofdstuk, om maar eens wat te noemen. En mocht iemand vragen of God wel genadig is, wel nu. Een zondaar wordt uit genade zalig, zonder werken. Kan er niks voor doen. En heel de gemeente bovendien is tot een betoning van zijn genade. In de toekomende eeuwen, voor de hele eeuwigheid. Als uitbeelding, demonstratie van de genade van God. En wat betreft onze tijd waarin Christus wel gekroond is, maar nog niet als koning geopenbaard is en zijn koningschap heeft geopenbaard. Wel, daarover zegt Petrus: God vertraagt de Heere, 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte, zijn belofte niet. Sommigen achten dat namelijk traagheid, zegt hij erbij. De Heere vertraagt de belofte niet, 2 Petrus 3 vers 9. Maar de Heere is langmoedig over ons. Is God ook langmoedig? Heeft hij geduld? Ja, in het Oude Testament al heeft die Israëlieten 40 jaar verdragen in de woestijn, staat er. Wat een volk, zeg. U weet toch waarom Mozes met het volk door de woestijn trok? Omdat hij niet mee over straat kon. Maar ja, durfde, heet dat. Nou goed, ik geloof dat het een Joodse mop is trouwens dit, maar doe maar. Maar die maar terzijde, maar in onze dagen, God is langmoedig. En de mens is weer boos. En waarom duurt het zo lang? Omdat de Heer zijn langmoedigheid bewijst. En in tweede instantie zegt Petrus, een paar versen verder, vers 15, acht de langmoedigheid onze Heeren, dat is nu dus ineens de aanduiding voor onze tegenwoordige tijd, sinds de eerste komst en in afwachting van de wederkomst, acht de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. En als u zou vragen, hoe moet ik dat dan doen? Dan zegt hij, nou, zoals Paulus het geschreven heeft. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, aan u lieden geschreven heeft, in zijn laatste zendbrieven, in zijn gevangenisbrieven. Maar dat staat er niet. Hij zegt zelfs, integendeel, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in de welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan en die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Maar Petrus zegt, Paulus heeft in al zijn brieven geschreven over deze tijd van langmoedigheid des Heren, die inhoudt dat dat oordeel dat hij zou brengen in zijn openbaring als Messias, dat dat oordeel uitblijft. De vraag is immers, waar blijft dan dat oordeel? Waar blijft dan de belofte zijner toekomst? Enzovoort. Dat is in 2 Petrus 3 vers 4. En het antwoord van Petrus is, dat komt wel. Maak je geen zorgen, dat komt wel. De Heer heeft het beloofd, dat komt. Maar maak gebruik van de gelegenheid die je hebt. Hij is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, met alle tot bekering of tot zaligheid komen, of hoe het er maar precies staat. Dat zijn onze dagen. En waar we dus mee van doen hebben, is wel degelijk met een koninkrijk dat aangebroken is toen de Heer Jezus opstond uit de dood en gekroond werd. Maar het is een koninkrijk dat in de toekomst, in de zogeheten wederkomst van Christus, pas op aarde zal geopenbaard worden. En dat begint echt niet in Rome, dat begint in Jeruzalem. Dat is wat het is. En toen riep iemand, maar het was toch in Rome? Dan zeg ik, nou, dan heb je het niet helemaal goed bestudeerd nog. Er zit nog meer achter. Want wat was er dan in Rome toen Paulus daar was? Nou, niet, hij was niet in het Vaticaan, dat bestond niet. Toch? Nee, hij was daar bij de koning van, uit de 10 stammen van Israël. Dat staat echt in de geschiedenisboeken, hoor. En in de kerkgeschiedenisboeken. Misschien niet in die ene die u gelezen hebt, of zoiets. En misschien hebben ze het u op school niet verteld. Dat gebeurt wel vaker, maar zo was het wel. Zie? Dat wil zeggen, het was niet eens Rome, het was nog verder weg. Het was in het Palatium Britannicum, in het Britse paleis in Rome, bij de koninklijke familie aan huis. Dat is wat het was. En anders blijft Rome ook maar een vaag begrip. Zie? Maar het punt is natuurlijk dat het koninkrijk, maar daarmee ook de zaligheid van Jeruzalem is weggenomen. Uiteindelijk ook nog geïllustreerd in Paulus zelf, die voor dat doel demonstratief naar Rome ging. In de wetenschap dat het daar slecht met hem zou gaan. Maar hij was namelijk de uitbeelding van de zaligheid als profeet en als apostel op dat moment. Hij werd door de Joden verworpen, dan wel gevangen genomen, dan wel valselijk beschuldigd. Zodanig dat hij notabene door een Romeinse officier onder de naam Lysias, verlosser, gered moest worden uit de handen van de Joden. Gebracht werd naar een hogere verdieping dan de Tempelberg. Ken je dat nog hoger? Ja, de Burcht Antonius bovenaan de trappen. Staat allemaal in je Bijbel. En van daaruit werd hij bovendien nog afgevoerd, omdat hij zelfs daar niet veilig was, werd hij afgevoerd naar Caesarea. En via Caesarea, zijn beroep op de keizer, kwam hij jaren later in, alsnog als gevangene in Rome terecht, waar hij 2 jaar verbleef. En wat er daarna met hem gebeurde, staat niet meer in de boek Handelingen. Dus dan moet je toch nog even wat andere dingen lezen, waaronder het Sonnini-manuscript. Maar dat ligt hiernaast, dus had ik u gezegd. Hè. Want het punt is dat, het zij u dan bekend, laat ik het ook eens zeggen dan, het zij u dan bekend dat de zaligheid van de Joden is weggenomen en de heidenen gezonden is en die zullen horen. Dus feitelijk was het al gebeurd, maar dat is wat de Joden wordt medegedeeld. En Paulus voegt eraan toe bij gelegenheid dat dat precies is in overeenstemming met het woord der profeten. Want er stond heus allemaal in het Oude Testament. Zij het dan enigszins bedekt, maar stond er heus in. En dus, wij leven in de dagen van een verborgen koninkrijk. In de dagen bovendien waar onze levens in Christus verborgen zijn bij God. Dat is Colossense 3.